zei namens de kerkraad enkele afkondigingen voor u. Morgen, de tweede Pinksterdag, vangt de dienst aan om 9:30. En dominee De Zoet hoopt dan voor u voor te gaan. Dus let u erop, het is 9:30 eerder dan gebruikelijk, 9:30. Volgende week zondag zijn de diensten als volgt. Morgens om 10:00 dominee M. Pronk. Smiddags om 4:30 hoop ik zelf voor te gaan. Aansluitend zal dan na de dienst een preekbespreking zijn. Iedereen van harte welkom. Ik verwijs u verder naar de nieuwsbrief. Voor alle data geldt deel voor lente. De dienst erop veranderen. Er zijn 2 rondgangen voor de predikatie en 1 tijdens de slotzang. Eerste collecte is voor de predikantsplaats, de tweede voor de kerk en de derde voor de zending. In de hal van de kerk is een nieuwsbrief beschikbaar. We delen mee dat de woensdag toch geen Bijbelavond zal zijn. Er is even sprake van geweest om dat alsnog te doen nadat het afgelopen woensdag niet doorging. Maar we hebben toch maar besloten dat naar later uit te stellen. Donderdag is er vrouwenvereniging. Zou dan de jaarvergadering en dat vangt aan om 8:15. Laten wij de dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 143, het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand, uw goede geest bestier mijn schreden en leidde mij in een effen land. Psalm 143 vers 10. Leiden wij het algemeen een ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 119 vers 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Psalm 119 vers 86. Na de belijdenis van het geloof. Ieder van ons spreekt in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Bidden wij samen om de opening van het woord en de verlichting met Gods Heilige Geest. Voor de tweede keer op deze Pinksterdag mogen wij hier samen zijn. Opnieuw zijn wij gekomen in verwachting en afwachting van wat u geeft. Ja, laat het zo mogen zijn dat wij, vertrouwende op de belofte van de Heer Jezus Christus, bijeengekomen zijn, zoals de 120 dat waren. Gij zult de belofte van de Heilige Geest ontvangen niet lang na deze, zo had u gezegd, Heer Jezus. En met die belofte wachten zij en verwachten zij wat u zou gaan doen. Heer, zo kan ook uw belofte en uw liefde en uw bewogenheid, o Heer Jezus, de enige grond zijn waarop onze verwachting kan rusten. Ons uitzien naar de Heilige Geest, naar het vuur, naar het licht en naar het leven. In onze doodsheid en verlorenheid, in onze duisternis. En toch, Heere, mogen wij vol hoop en vertrouwen zijn, ook om dat werk van die dat zo noodzakelijke werk van die Heilige Geest, wanneer wij opzien tot u, o Heere Jezus Christus. En dan vragen wij ook hier aan het begin van deze dienst of uw woord zal opengaan, of nieuwe en oude schatten mogen worden voortgebracht uit dat woord. Help ons dan, Heere, in het luisteren. Geef dat onze aandacht werkelijk daarop gericht zal zijn. Geef dat wij mogen beseffen dat het evangelie het middel is waardoor u de zaligheid meedeelt. En dat we in dat vertrouwen en in die verwachting ons zullen zetten onder de verkondiging van het evangelie. Help ook uw dienaar. Vul hem met uw geest. Laat hij als een profeet mogen zijn, die de grote daden Gods verkondigt. Ja, Heere, laat zo uw geest in ons midden mogen zijn, dat we niet alleen hoorders, maar ook daders van het woord zullen zijn. Mijn lippen zullen u prijzen, zo zong de dichter al, vele duizenden jaren geleden. Laat het ook in onze levens werkelijkheid en waarheid mogen zijn, zoals wij dat vanmorgen hoorden over Jeremia, die niet meer zwijgen kon en het vuur brandde in hem. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Laat dat, Heere, in ons leven mogen zijn, die volheid van de Heilige Geest. Heere, het is voor ons altijd te hoog als wij daaraan denken. Maar bij u is een volheid. Geef dan dat wij ook in deze dienst niet zullen denken en rekenen naar menselijke maatstaven, zullen uitrekenen wat voor ons nog net haalbaar zou zijn. Nee, Heere, geef ons die volheid die bij u is. U zet mensen op een rotsteen, u heft ze uit het slijk. En laat dat ook bij ons mogen zijn, voor het eerst of opnieuw. Heere, zie dan in gunst en genade op ons neer. Geef ons een goed samen zijn. Geef dat de werking van de Heilige Geest ook hier mag zijn. Wij vragen niet om uitzonderlijke tekenen, maar wij vragen om die stille en verborgen en toch zo zekere en krachtige werking van uw geest in ons midden. Heere, wij danken u dat mevrouw Oudzoon in ons midden mag zijn. Dat ze de kracht heeft om hier te zijn. Dat we als het ware als de gemeente om haar heen mogen zitten en met haar dankbaar mogen zijn. U kent ook haar toekomst en we dragen het aan u op. Gedenk haar, Heere, met allen die haar lief en dierbaar zijn. Zegen haar en stel haar tot een zegen. We bidden voor diegenen die er niet bij kunnen zijn. Ook hen dragen we aan u op. Heere, gedenk uw kerk ook wereldwijd. Wees op alle plaatsen waar deze dag uw woord verkondigd wordt of werd of nog zal worden. Wilt u ook daar werken waar menselijke middelen haast onmogelijk lijken in landen van vervolging en verdrukking. Maar uw geest is krachtiger dan alle menselijke tegenstand. We bidden, Heere, dat ook voor ons eigen land, waar zo weinig geestelijke kracht lijkt te worden ervaren, tot in de kerk toe. Maar wilt u daar werken, Heere, en wonderen doen, dat ook wij ons zullen ontzetten en zullen zeggen, wat wil toch dit zijn? Zo zien onze ogen op tot u. Beschaam dan de hoop niet in onze harten, maar vervul uw eigen belofte en geef geloof in onze harten om te leven van wat u gebiedt en u belooft. Zie dan op ons neer, niet om wat wij zijn in onszelf, maar zie ons aan, door en in uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. Amen. Evenals vanmorgen openen wij de schrift in Handelingen 2. We lezen nu een stukje verder, want we lezen door tot en met vers 21. Handelingen 2, wij lezen vers 1 tot en met 21. Gods woord spreekt als volgt, en als de dag van de Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtig bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godsvruchtige mannen, van alle volken, degene die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, Want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkaar: zie zij niet al deze die daar spreken Galileërs? En wij horen hen een ieder in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn. Parthers en Meders en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, bij de Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken van God spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden: ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: gij Joodse mannen, gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan, want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Tot zover het citaat uit de profeet Joël en tot zover ook onze schriftlezing. De tekst voor de prediking zijn drie versen uit het gelezen gedeelte, vers 4 en dan vervolgens ook vers 17 en vers 18. We lezen die drie versen nog een keer. Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En die gebeurtenis die verklaart Petrus met een verwijzing naar de woorden uit de profeet Joël, zoals we die hier vinden in vers 17 en 18. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. Wij schrijven boven de preek: al het volk van God, profeten. Al het volk van God, profeten. Dat is een verwijzing naar wat Mozes al heeft gezegd in het Oude Testament. Daar heeft hij de wens en het verlangen al uitgesproken. Och dat al het volk van God profeten waren. En wat hij verlangde gaat hier in vervulling. Ik kom daar in de preek natuurlijk op terug. Maar dat schrijven we boven de preek. Al het volk van God, profeten. We stellen drie vragen bij dit gedeelte. Ten eerste de vraag: wat gebeurt hier? Was de vraag waar die mensen mee zaten. Wat gebeurt hier? De tweede vraag: wat betekent dit? Het antwoord wat Petrus geeft. En ten derde: wat belooft het? Trekken we de lijn ook door naar onszelf. Dit is 2000 jaar geleden, maar wat belooft het nu voor ons heel praktisch in onze levens vandaag, morgen, komende week? Dus drie vragen die wij stellen: wat gebeurt hier? Ten tweede: wat betekent dit? En ten derde: wat belooft het? Wij gaan samen zingen als inleiding op de verkondiging. Laten we dat doen uit de 25e psalm, de versen 2 en 7. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En vers 7, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. En wat er verder volgt, uit Psalm 25 zingen wij vers 2 en 7.
Amen.
Gemeente, wij schrijven boven de preek als het thema voor deze dienst: al het volk van God, profeten. Onze eerste gedachte, onze eerste vraag: wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Dat hebben die mensen inderdaad gezegd. Wat gebeurt hier? Wat maken we hier mee? Wij horen het geluid van een geweldige, gedreven wind die het hele huis vervuld heeft. Wij zien vlammen van vuur op het hoofd van al die mensen. En wij horen hen spreken in onze eigen taal, notabene. Wij zijn hier gekomen in Jeruzalem, maar wij zijn hier niet geboren. Wij komen van ver, van 500, van 1000, van misschien wel 2000 kilometer ver. En dan komen we hier en die eenvoudige Galileese mannen horen wij spreken in onze moedertaal. Wat gebeurt hier? Ontzetting vervult hen allen, zegt vers 12. Zij werden twijfelmoedig, ze waren verward, ze waren van slag, ze wisten niet wat er gebeurde. Wat wil toch dit zijn? Als we goed lezen, dan valt ons misschien wat op. In vers 12 staat: zij ontzetten zich allen. Iedereen werd erdoor aangeraakt. En dan zegt vers 13: en anderen spottende. Ik lees het dan zo dat die anderen toch ook ontzet waren. Ik denk dat dat een klein groepje is geweest die begint te spotten. Maar er zijn er dus wel, meer of minder, we weten niet hoeveel. Maar er zijn er een aantal en die beginnen te spotten. En die zegt: ze zijn vol zoete wijn. Nou, gemeente, dat is een gebruikelijke reactie. Zo gebeurt dat nog wel vaak. Dat mensen iets voelen. Die vraag ook herkennen. En op zich afvoelen komen. Wat gebeurt hier? Ze worden onzeker. Maar wat werkte dan beter om die onzekerheid en die vragen, die persoonlijke spits van het christelijk geloof, van je af te duwen, dan te gaan spotten? Zo was het vroeger, zo is het nu nog. Spot helpt altijd heel goed om de claim van het christelijk geloof bij vandaan te houden. We zien dat tot zelfs in de kerk. Wat helpt er beter, wat werkt er beter dan om je toch in een bepaalde vorm van verachting onverschillig op te stellen en zeggen: ach, laat ze maar. Ik laat het wel over me heen komen. Ja, dat werkt. Tenminste, dat lijkt zo te zijn. Dat je een panzer om je hart vormt in verachting, in onverschilligheid. Terwijl je diep van binnen misschien ook wel die vraag hebt: wat gebeurt hier? We zien dat Petrus aansluit bij die kleine groep van mensen die spot. Niet bij de grote meerderheid die in ontzetting en twijfelmoedigheid is. Maar wanneer Petrus opstaat, staande met de elven, dan spreekt hij hen aan en dan zegt hij vers 15: deze mensen zijn niet dronken zoals u vermoedt. Want het is nog maar de derde uren van de dag. Het is nog maar 9 uur 's morgens. Dus hij neemt dat als het ware serieus. Hij ziet de bedreiging in de spot en in de onverschilligheid. Maar gemeente, hij moet verder gaan. Want die mensen zitten met die vraag: wat gebeurt hier? En ze hebben allemaal de tekenen gezien. Volgende les die we hier leren: de tekenen op zichzelf brengen niet hun eigen verklaring mee. Misschien dat u afgelopen woensdag er was met de Bijbelavond, toen hebben we daar ook iets van gehoord en gezien. Er kunnen dingen in je leven gebeuren waar je wel de vraag stelt: wat gebeurt hier, waarom gebeurt dit, maar dat je nog steeds het antwoord niet vindt. U moet zich voorstellen dat u erbij bent en al die indrukwekkende dingen meemaakt en dan toch met de vraag blijft zitten: wat gebeurt hier? Om daar een antwoord op te vinden, gemeente, hebben wij het woord van God nodig. Dat is dan ook wat Petrus doet. Die gebeurtenissen die legt hij als het ware naast het woord van God, zoals dat in het Oude Testament al tot hen gekomen was. Dit is het wat geschreven is, wat gesproken is door de profeet Joël. En daar, gemeente, daar vinden we de echte antwoorden in het woord van God. Uiteindelijk kunnen we niet op allerlei gebeurtenissen alleen afgaan. Wij hebben het woord van God nodig. Heer, ai maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Wat hij dan doet, we hebben het gelezen, het is bekend. Hij komt met een profetisch woord van Joël, de profeet Joël. Laten we die twee versen, 17 en 18, samen nog een keer lezen. Dit is het wat gesproken is. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen. En ook op uw dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. Nou gemeente, het kernwoord in deze twee versen is het woord profeteren. Wordt twee keer genoemd. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En er komen er nog meer woorden, uitdrukkingen. En dan in het laatste staat er. En in die dagen, ik zal in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. Dat is eigenlijk het antwoord op die eerste vraag die wij hebben gesteld. Wat gebeurt hier? Wel, deze mensen profeteren. Deze mensen profeteren. Dit is wat gezegd is door de profeet Joël. Zij zullen gaan profeteren. Het kan verhelderend werken, gemeente, om deze versen ook zo te lezen. En dus dat woord profeteren te gebruiken als een sleutel, als het ware, om die andere woorden te lezen. Uw jongelingen zullen gezichten zien, visioenen zien. Uw ouderen zullen dromen. Ja, dat is waar, het staat er, maar die twee zaken, het dromen van allerlei dromen in de nacht en het zien van visioenen, dat is als het ware een aanvulling bij dat kernwoord profeteren. Dus dat is het kernwoord wat we eruit halen. Wat gebeurt hier? Wel, zegt Petrus, deze mensen profeteren. En toch, gemeente, zijn we nog niet klaar met onze eerste gedachte, want wat is dat eigenlijk, profeteren? Nou, zeggen de kinderen, dat is niet zo'n moeilijke vraag, want een profeet was iemand die kon de toekomst voorspellen. Een profeet was iemand die kon nu al weten wat er morgen of over een jaar of wanneer dan ook gebeurde. Nou, dat is juist. En ik denk dat we die gedachte allemaal hebben. Een profeet is iemand die wat over de toekomst zegt. Maar als we dat alleen meenemen en met dat idee alleen dit vers lezen, dan begrijpen we het toch niet. Het beeld in het Oude Testament van een profeet is veel rijker en veel breder en eigenlijk ook wat anders dan dit. Laat ik het zo zeggen, gemeente. Wat was in het Oude Testament een profeet? Een profeet was iemand die in rechtstreeks contact stond met God. Een profeet was iemand die, met het moderne woord, die met God communiceerde. Hij sprak met God en God sprak met hem. Anders gezegd, een profeet was iemand die God kende. Dat is het unieke en het bijzondere van een profeet. Ik noem een paar teksten waar dat uit blijkt. Het begint met Mozes. Mozes was toch ook een profeet. Zegt hij zelf in Deuteronomium 18. Staat over deze Mozes in Exodus 33. En de Heere sprak met Mozes aangezicht tot aangezicht. Zoals een man met zijn vriend spreekt. Er zit niks tussen. Het Oude Testament is een vriend soms nog, zegt David trouwens, is een vriend nog inniger, nog meer aan je verbonden dan je vrouw. Die vriendschap tussen David en Jonathan, dat is voor David het diepste wat er over vriendschap, over gesprek te zeggen valt. Nou, dat beeld gebruikt hier God en hij zegt, zo spreek ik met Mozes. Zoals ik met een vriend spreek, een man met zijn vriend. Er staat over Abraham, ook een profeet. Ook iemand die dromen heeft gedroomd en visioen heeft gezien. God zegt zelf, Genesis 18, zou ik voor Abraham verbergen wat ik doe? Wonderlijke uitspraak. Abraham wist wat God deed en zou gaan doen. God verbergt dat niet voor Abraham. Zou ik voor Abraham verbergen wat ik doe? Er staat in Amos hoofdstuk 3 ook een bijzondere tekst. Gewis staat er. Gewis de Heere, Heere zal geen ding doen, tenzij dat hij zijn verborgenheid aan zijn knechten de profeten geopenbaard heeft. God zal geen ding doen of hij openbaart het aan zijn knechten de profeten. Dat is nu het algemene woord dat de profeet Amos mag verkondigen. Dat is een profeet. Iemand die in direct verband staat met God. En nu die andere mensen in de tijd van het Oude Testament. Mensen die geen profeet waren. Konden zij de wil en de raad van God kennen? Ja, gemeente, dat kon, maar toch alleen door een profeet. Dat is misschien voor ons moeilijk voor te stellen, maar ik denk toch dat dat Bijbels is om het zo te zeggen. Als mensen de wil en de raad van God wilden weten over hun leven, dan waren ze aangewezen op de profeten. Dan moest je naar een profeet toe gaan en dan moest je je vraag bij hem neerleggen en vragen of die profeet het bij God bracht. Want die profeet en hij alleen sprak met God op die directe wederzijdse manier. Een paar voorbeelden weer om te laten zien dat dat inderdaad het Bijbelse beeld is. We vinden in Ezechiël hoofdstuk 8 en in hoofdstuk 20 tweemaal dat een aantal van de afgezanten van het volk bij Ezechiël komen. Ze zoeken hem op in zijn huis en ze hebben een vraag voor God en zij leggen die vraag neer bij Ezechiël met de vraag: Ezechiël, wilt u deze vraag bij God brengen, want u bent profeet? Voorbeeld, Jesaja 14. Een paar jaar geleden heb ik hier daarover gesproken, aan het begin van het nieuwe jaar. Er komt de gezantschap van Edom bij de profeet Jesaja. Die heidense mensen, die wisten, er zit daar in Jeruzalem een profeet die in contact staat met God, die met God spreekt. En ze hadden een vraag: hoe zal het gaan, profeet van God, met de internationale verhoudingen? Wordt het oorlog, wordt het vrede? En ze leggen een vraag bij hem neer: wachter, wat is er van de nacht? Is er al licht aan de horizon? Dus dan zien we dat zelfs die heidenen dat beseften. Wij moeten bij Jesaja zijn. Hij spreekt met God. Nog een voorbeeld dat we allemaal wel kennen. Saul, toen hij nog geen koning was, was de ezelinnen van zijn vader aan het zoeken. Hij had al dagen gezocht. En toen zei die knecht: laten wij naar Samuel gaan, want Samuel is een profeet. En misschien kan Samuel ons vertellen waar de ezelinnen zijn. Nou, zo zien we dus, gemeente, dat gewone mensen, ook de gelovigen, ook de wedergeborenen, niet die directe wijze van spreken met God kenden. Er waren maar een paar mensen die dat hadden, en dat waren de profeten. Zij spraken met God. Voor wij naar onze tweede gedachte gaan, nog één korte opmerking, gemeente. In het Oude Testament verliep die wijze van spreken met God meestal op bijzondere wijze. Door een visioen, door een droom. En daarom staan die dingen hier ook genoemd. Want zo was de gebruikelijke manier waarop een profeet met God sprak. Er staat zelfs over de profeet Elisa in 2 Koningen 3. Dat hij een vraag had en met God wilde spreken en dat hij vraagt om een speelman. Moest iemand komen die muziek ging maken, aangename, prachtige, mooie muziek die zijn gedachten mee zouden nemen en zijn geest zouden verheffen. Dat hij als het ware in extase kwam en met God zou spreken. Het geschiedde, hij zegt: breng mij een speelman. En het geschiedde als de speelman op de snaren speelde, dan de hand des Heren op hem kwam. En dan vandaar dus die woorden hier: gezichten zien en dromen dromen. Maar we houden vast, gemeente, dat zijn niet de kernwoorden. Het kernwoord is profetie. Wat gebeurt hier? Wel, zegt Petrus, deze mensen profeteren. Zij spreken rechtstreeks met God. We gaan naar onze tweede gedachte. Wat betekent dit? Wat betekende dat deze 120 mensen profeteren? En nu haal ik een ander woord uit die twee versen van Joël. Leest u maar weer mee. En dat zal zijn in de laatste dagen, zegt God, vers 17, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Uw ouden zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. Het is niet meer één kleine groep van mensen die profeteert. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Wat betekent dit wel, gemeente, dat vanaf dit moment van Pinksteren alle gelovigen profeten worden? Vanaf dit moment valt als het ware die tussenlaag, zou ik haast zeggen, van profeten, valt weg. Waarom? Omdat iedere gelovige vanaf dit moment profeet wordt. Joël had daar naar uitgezien al vele honderden jaren geleden. En met zijn woorden sloot hij aan bij die nog weer veel oudere woorden van Mozes. In nummer 11 lezen wij over een paar mensen die profeteren. En anderen die zeggen tegen Mozes, ja maar Mozes dat kan niet, hè? We hebben het maar verboden, dat gaat zomaar niet. En dan al zegt Mozes, och, of al het volk des Heeren profeten waren, en dat de Heere zijn geest over hen zou geven, daar verlang ik naar, dat het niet meer een kleine groep van mensen is die profeet zijn en met God spreken, maar alle mensen, al het volk van God profeten. En Joël kende het woord en Joël heeft het voorzegd en gezegd, ja, het zal komen. Het zal gebeuren dat God zijn geest uitstort op alle vlees. Wat betekent dit? Vanaf dit moment, gemeente, is iedere gelovige een profeet. Niet in die zin dat iedere gelovige de toekomst kan voorzeggen en weet wat er morgen of over een jaar gebeurt. We hebben gezien, dat is niet de meest juiste benadering van profetie. Maar wel in die zin dat iedere gelovige God kent. Dat iedere gelovige met God spreekt. Niemand van de gelovigen, niemand van Gods kinderen die raad zoekt en die zoekt naar de wil van God in zijn of haar leven, hoeft te zeggen, nu moet ik een profeet opzoeken. Laat ik naar die ouderling gaan of laat ik naar die dominee gaan, want ja, dat is een profeet. En die, nee, gemeente, als u dat geloof in de Heer Jezus kent, dan bent u een profeet zoals Jesaja dat was, zoals Jeremia dat was, zoals Mozes dat was. Weet je wel, die Mozes, God sprak met Mozes zoals een man spreekt met zijn vriend. Zo spreekt God met u. Zo spreekt God met jou. Alle kinderen Gods zijn profeten. Er ligt niets meer tussen. Het ligt vlak en zuiver tussen God en u. We hebben geen bemiddeling meer nodig. We hebben geen heiligen nodig, we hebben geen engelen nodig, we hebben Maria niet nodig die dan, zoals de Romeinse kerk dat zegt, voor ons bemiddelt. Nee, u mag met vrijmoedigheid tot God zelf gaan. En God maakt u en jou door zijn woord en geest zijn wil bekend. Dit is het eeuwige leven, heeft de Heer Jezus gezegd, dat zij u kennen. Dat is die belofte waarvan Jeremia gesproken heeft in hoofdstuk 31. En dan zal het zo zijn dat niemand meer tegen de ander hoeft te zeggen, ken de Heer, want zij zullen mij allen kennen, van de kleine tot de grote. En ik zal hun zonde vergeven. Ik zal mijn geest in hun hart geven. Gemeente, dat gaat hier in vervulling. Iedere gelovige mag God kennen, heel persoonlijk, heel direct. God spreekt met u, God spreekt met jou. En ik zeg er nog een keer bij, gemeente, Dat gebeurt niet op uitzonderlijke wijze. Gaat niet per se of juist niet door dromen en gezichten, maar het gaat door woord en geest. Maar dat is wel die Bijbelse betekenis van profetie. De catechismus heeft het ook heel goed gezegd wanneer zij zegt in die vraag: waarom word jij een christen genaamd? Wel omdat ik een profeet ben. Misschien dat iemand zegt, ja, dus wat in het Oude Testament heel uitzonderlijk was, is nu gewoon geworden. Ik denk niet dat dat juist gezegd is, gemeente. Wat toen uitzonderlijk was, is het nu nog. Dat mensen met God kunnen spreken, dat wij tot God mogen spreken en dat God tot ons spreekt, was toen een groot wonder en dat is het nu nog. Ja, het wonder is nu nog groter. Wat toen een enkeling had, mag nu ieder van Gods kinderen kennen. Ik geef maar weer een paar voorbeelden om onze gedachten als het ware tot die diepte te brengen. In Koningen 19, Elia. Elia die op de Karmel gesproken heeft, hoofdstuk 18. Maar die bang is voor Izebel en die de woestijn invlucht en hij ligt daar onder die struik die jeneverbes. En met wie spreekt hij, gemeente? Hij spreekt met God. Heere, zegt hij, neem mijn ziel maar van mij. Het is mij beter te sterven dan te leven. Hij spreekt met God. Hij vertelt God zijn moeheid, zijn angst, zijn teleurstelling. Wat doet God? God spreekt terug. God geeft antwoord. Ja, dat doet hij bij iemand die profeet is. God zegt, sta op, neem en eet, want de weg zou voor je te veel zijn. Dat is ook een profeet. Als wij profeet mogen zijn, gemeente, dan mogen wij onze noden en zorgen voor God uitschreeuwen. En voor hem neerleggen en zeggen, Heere, antwoord mij. Wat moet ik toch? Dan iets verder in datzelfde hoofdstuk komt die Elia in de nabijheid van God. Hij kent God. Aan het zuizen van die zachte stilte. Daar is God. Ik ken hem. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. Zo mogen wij God kennen. Een andere profeet, Mozes. Hij had de vraag aan de Heer. Heere, toon mij uw heerlijkheid. En God toonde hem zijn heerlijkheid. Ja, Mozes, het is je vraag. Ik zal het je laten zien, want met jou spreek ik zoals een man spreekt met zijn vriend. David, de profeet David, die gezongen heeft over God. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Mijn God, u zal ik zingen. Nog zo'n profetisch iemand, nu uit het Nieuwe Testament, die gesproken heeft. Stefanus, toen hij daar stond voor de raad. Hij was vervuld met de Heilige Geest. Hij had het niet voorbereid, gemeente, maar hij sprak. De juiste, de passende, de wijze woorden voor dit moment. Hoe wist hij wat hij zeggen moest? Omdat hij profetisch was. Omdat hij de Heilige Geest had ontvangen. Nog een keer, weer een andere profeet. Ik heb hem vanmorgen ook genoemd, dit vers. Jeremia. Jeremia die zei, Heere, nu stop ik ermee, ik zal niet meer spreken over u. Ik zal niet meer aan u denken. En niet meer in uw naam spreken. Maar het werd in mijn hart, zegt hij, als een brandend vuur, besloten in mijn beenderen. En wat ik voor moeite ook ondernam om het te verdragen, ik kon niet. Dat is ook profetisch. Dan gaan we daarvan spreken. Gemeente, ieder van ons die dat ware geloof mag kennen, is een profeet. U zegt, ja, het zal wel juist zijn als u dat zo uitlegt, maar ik herken dat helemaal niet. Ik een profeet? Ik op hetzelfde niveau als Jesaja of Mozes of Jeremia of ik. Ik zal u doorgeven, gemeente, wat ik las bij Richard Sibbes, een Puritein uit de 17e eeuw. Hij kende die vraag wel, die gedachte dat wij ons kunnen voelen verschrompelen bij die grote geloofshelden. En hij zegt van, hij schrijft in een van zijn boeken het volgende. Hij zegt, ja, David was een groot profeet. Mozes ook, Jesaja ook inderdaad. Maar David is dood. En Mozes is dood. En Jesaja is dood. Paulus is heen gegaan en Petrus is heen gegaan. U bent David. Jij bent Mozes. Wij zijn Petrus en wij zijn Paulus. Voelt u, gemeente? God heeft voor elke tijd en voor elk jaar en voor elke dag haast zijn mensen. En zoals hij vroeger Mozes riep en Jeremia en Jesaja en Stefanus, zij zijn dood. Wij leven nu in 2011. God roept nu jou. God roept u. Wij zijn zijn profeten van vandaag. We hebben er wat dat betreft niks aan om terug te kijken en te zeggen, oh, wat was Mozes toch een bijzondere man. Ja, dat was hij. Maar hoe was hij dat? Door de Heilige Geest. Waarom was Stefanus zo onbevreesd dat hij sprak met gezag en met macht? Door de Heilige Geest. Hoe kon Jeremia doorgaan toen alles er tegenop kwam? Door hemzelf? Oh nee. Door de Heilige Geest. Hoe kunt u, hoe kun jij een profeet zijn vandaag? Door de Heilige Geest. Door de Heilige Geest. En daarom is die Geest ook gegeven, gemeente. Daarom moeten wij niet alleen maar klagen over tegenwoordig en het verleden verheerlijken. Die mensen zijn dood, ze zijn heen gegaan. Wij zijn Mozes. Wij zijn Jesaja. U bent Paulus. Jij bent Petrus. En dan kan het, gemeente, als wij opzien naar de kracht van de Heilige Geest. Zonder dat stellen wij niets voor. Helemaal niets. Maar in de kracht van de Heilige Geest, dan zijn wij profetisch. Dan mogen wij, dan moeten wij, dan zullen wij de woorden van God spreken. Ja, dan mogen wij met God spreken en God spreekt tot ons. We gaan het straks zingen uit Psalm 85. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Dat woordje elk staat niet in de psalm zelf. Maar terecht heeft de berijmer het erbij gezet. Nu mogen wij in het Nieuwe Testament dat zo zingen. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Wie in Christus gelooft is een profeet. En God is met eerbied uw vriend. Jouw vriend. Hij spreekt met u, hij spreekt met jou. Zoals hij deed met Mozes, met Abraham. Met Jesaja. Wat een rijkdom, gemeente, dat dit Pinksteren mag zijn. Dat God zo neerdaalt en van ons profeten maakt. We gaan naar onze derde gedachte. Wat belooft het? Wat belooft het? Gemeente, betekent niet dat we altijd op de toppen zitten en de dalen achter ons kunnen laten. Betekent niet dat het leven van een christen nu altijd maar licht is en dat het allemaal vanzelf gaat. Dan moet ik denken aan een ander woord over die profeten, wat de Heer Jezus zelf gezegd heeft in Matthäus 5. Zij hebben vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Die bijzondere profeten uit het Oude Testament, juist zij zijn vervolgd. Ze hebben niet zo'n makkelijk, simpel, glad leven gehad. Maar wat belooft het dan wel, gemeente? Heel praktisch, heel concreet. Dat een ieder die gelooft in de Heere Jezus, de Heilige Geest ontvangt, een profeet is. Ik zal een paar dingen noemen. En ik begin met het belangrijkste. Ik begin met de predikant. Niet omdat ik dat zelf ben, maar Omdat dat toch de kern is van de verkondiging. Gemeente, wat betekent dat? Als een predikant profetisch mag zijn. Wat belooft de Heer ook in dit gedeelte? Nou, dat hij zijn geest geeft. Dat hij inzicht geeft in de Bijbel. Geestelijke gezindheid. Heb ik van mijzelf ook niet. Als de Heilige Geest dat geeft, als God het belooft, gemeente, dan doet hij het ook. En dan mogen de preken vol geest en leven zijn, met kracht van de Heilige Geest. Een moker om de steen in stukken te slaan. Een vuur om de zonde eruit te branden. Een licht om de duisternis te verdrijven. Beloof de Heere. Broeders, wat belooft hij voor de ambtsdragers? Aan ons gezamenlijk, aan u in uw werk. Dat u geestelijke wijsheid krijgt. Wanneer u op bezoek gaat, de gemeente ingaat. De mensen ontmoet en misschien dat u ook wel vaak denkt, wat heb ik nou van mezelf? We kunnen opzien tegen moeilijke gesprekken. We kunnen niet weten wat er komt. Hoeft ook niet. Dat belooft de Heer. We hoeven dat van tevoren niet allemaal uit te kouwen. Maar we moeten biddend opzien en zeggen, Heer, geef mij uw geest. Dat ik met liefde, met bewogenheid, met eerlijkheid de huisbezoeken inga. Dat belooft de Heer. Vandaag, dat is Pinksteren. Dat God door ons spreekt en met ons spreekt. Moeders, wanneer u de kinderen opvoedt, jonge, kleine kinderen. Als u daar zo mee worstelt, wat moet ik nu vertellen en hoe zeg ik het en wanneer zeg ik het? Nou, dat belooft de Heer. Hij belooft zijn geest, hij belooft wijsheid. Om uw kind aan de hand mee te nemen tot Jezus. Dat belooft hij, vertrouw er dan ook op. Om die geestelijke lessen te geven aan je kinderen, zeker als ze jong zijn. Om een profetes te zijn, zo'n moeder in Israël, zoals Deborah dat was. Voor uw gezin, misschien in de gemeente ook, in bredere zin. Vaders, wat beloofde de Heere? Mannen in de gezinnen. Misschien zijn er hier mensen die er tegenop zien om aan tafel hardop te bidden. Zult u het wel doen? U zegt, ja, maar ik kan dat niet. Ik kan niet hardop bidden en voorgaan thuis. Nee, dat kunt u niet. Maar wat belooft de Heer nu? Hij belooft de Heilige Geest, die geest van wijsheid, die geest van het gebed. Hij belooft het, zult u leven van die belofte, zult u doen. Wat u wel en niet kan, is niet belangrijk. Maar het is belangrijk dat u opziet naar de Heilige Geest. Dat u in toewijding leeft voor uw gezin. Dat u bereid bent om offers te brengen en niet alleen maar bezig bent met je carrière en met geld verdienen en om hoger op te komen. Om de juiste dingen bovenaan te plaatsen. Daar is wijsheid voor nodig. Nou, dat belooft de Heilige Geest. Jongelui, zit er voor jullie nog een belofte in vandaag in Pinksteren? Ja, nou en of. Je bent jong en je staat in het leven. En de Bijbel vat dat samen in die paar woorden. Op je afkomt de begeerlijkheid van het vlees en de begeerlijkheid der ogen. En de grootsheid van het leven. Ik heb het leven voor me. En die begeerlijkheid. Ja, hoe kun je dat nu buiten je leven houden? De Heer belooft de Heilige Geest. Hij belooft het aan jou persoonlijk. Dat is niet makkelijk. Dat weet ik ook wel. Die profeten hadden het vroeger ook niet makkelijk. Maar Elia stond ook alleen en hij stond er maar wel. In de mogendheid en in de kracht van de Heere. Zo kun jij ook staan. Op school. Te midden van je vrienden. Op je werk. Als de verleiding komt. De begeerlijkheid van het vlees en de begeerlijkheid van de ogen. Vul maar in. Dan weet je wel wat er bedoeld wordt. Hoe kan ik daar tegen strijden? in de kracht van de Heilige Geest. En de Geest wordt ons vandaag beloofd. Die Geest van God. Ja, gemeente, we mogen het brede trekken voor ons allemaal, alle vlees, jong en oud, dienstmaagden en dienstknechten. Zij zullen profeteren. Zij zullen spreken, goed spreken voor God. Is dat mogelijk? Is dat haalbaar? Ja, gemeente, dat is haalbaar. Door de Heilige Geest. Door zijn kracht. Dat u gaat spreken en u hebt nog nooit gesproken, u hebt altijd verborgen gehouden wat er in uw hart leeft. Maar dan een keer is er een gesprek en dan hebt u een keer een huisbezoek en het loopt zo anders. En u gaat spreken. Ja, dat kan. Dat gebeurt. De kracht van de Heilige Geest. Hij belooft het. Misschien is er iemand die zegt, ja, maar ik heb dat geloof niet en ik worstel daar zo mee. Is er voor mij een belofte? Ja, zeker is er een belofte voor die mensen die zo worstelen en zo strijden. De belofte van de Heilige Geest. De belofte van de Geest van Christus. Die je brengt tot overgave, die jou brengt tot geloof, tot vertrouwen op de Heere Jezus. Die dat ongeloof en dat wantrouwen wegneemt. Hij belooft het, daar is hij voor gekomen. Om dode harten levend te maken. Om onweerstandelijk te werken. Wat belooft het gemeente? Dat wij als gemeente een eenheid mogen zijn. Dat er geen verdeeldheid en haat en nijd en twist is. Maar onderlinge eenheid en verbondenheid. U zegt, nou, u grijpt wel erg hoog vanmiddag. U bent wel erg idealistisch. Ja, gemeente, dat ben ik. In de kracht van de Heilige Geest. Zonder die geest valt de gemeente binnen de kortste keren uit elkaar. Is het over, is het kapot, is het verwoest. Er zijn voorbeelden van gemeenten die zo sterk en zo goed leken. En er gebeurt wat en het woekert voort kapot. Kan ons ook overkomen. Maar wat belooft deze geest, de geest van Pinksteren? Hij belooft de vrucht van de geest. Blijdschap, vreugde, liefde, verbondenheid, nederigheid. Zullen we daarom bidden, gemeente, vandaag en de komende tijd. Wij zijn van onszelf, van die lege, van die loze, van die gebrekkige mensen. We hebben het niet. Je kunt die mensen bij elkaar zetten, maar dan heb je het nog niet. Dan blijft het leeg. Dan blijft het gebrekkig. Maar wij hebben de belofte van de Heilige Geest. Zullen we bidden voor elkaar? Zult u bidden voor mij als predikant? Om de Heilige Geest. Zult u bidden voor de kerkenraad? Dat wij de Heilige Geest mogen ontvangen om wijsheid te hebben. Om de gemeente te leiden, eerlijk te zijn, gunnend te zijn, hartelijk te zijn. Zult u bidden voor elkaar, voor die mensen waarvan u vreest dat ze de Heere nog niet kennen. Zult u ervoor bidden. Zult u voor diegenen die de Heere mogen kennen, zult u vragen dat zij meer krijgen van de Heilige Geest. Als we dat mogen doen, gemeente, wat een rijkdom. Wat een kracht. Misschien komen er dan wel ook van die momenten dat wij in ontzetting zeggen, wat wil toch dit zijn? Nou, dit is het wat gezegd is door de profeet Joël. Dit is het wat Petrus mocht verklaren. Zij zullen allen profeten zijn. Zij zullen God kennen. Gemeente, we gaan afronden. Nog één woord. Vanmorgen hebben we het gehad over het vuur. Weet u nog? Kinderen, weet je nog? Ik heb die vraag gesteld. Speel je wel eens met vuur? Stefanus, ik heb hem een paar keer genoemd. Stefanus zei het tegen de raad. Tegen die hooggeleerde theologische mensen. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Dat is spelen met vuur. Wanneer wij bidden om de Geest, en we de Geest zouden weerstaan, dat is spelen met vuur, gemeente. Als er mensen in ons midden zijn, die zich verzetten tegen die rijkdom en tegen die kracht van de Heilige Geest. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Houd het toch niet tegen, maar geef u over aan deze Heer Jezus Christus, die ons maakt tot zijn profeten. Zij zullen zijn lof verkondigen. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige en waarachtige God, en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Amen. Wij gaan samen zingen, we doen dat uit Psalm 85. Het derde vers, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. 85, wij zingen daarvan het derde vers. Laten wij danken en bidden. Heere, wat bent u goed. Dat u uw Heilige Geest aan mensen geeft die dood en dor in zichzelf zijn. Wat bent u onuitsprekelijk goed. Dat u met mensen spreken wilt zoals een man tot zijn vriend spreekt. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Heere, geef dat wij dat zullen mogen geloven. Niet door te zien op onszelf, maar door te zien op de kracht en de inwoning van uw Heilige Geest. Wat een rijkdom en wat een belofte, Heere. Ze gaan ons begrip ver te boven. Ze gaan onze verwachtingen ver te boven. Maar wat bij de mens zo mogelijk is, is mogelijk bij u. En daarom bidden wij ook. Stort uw geest uit, ook op ons. Op ons tezamen als gemeente. Maar ook op ieder van ons persoonlijk. Op de leden van de kerkenraad. Geef ze uw geest en uw wijsheid. Vervul ze met dat geestelijke inzicht in uw woord en het geestelijke inzicht in mensen. Vervul diegenen die u mogen kennen met uw geest, opdat zij vol mogen zijn en profetisch mogen leven en profetisch spreken. Geef uw geest ook aan diegenen die tot nog toe die geest missen. Heere, neem die twijfel en dat wantrouwen, de spot en de onverschilligheid weg. En maak ze tot uw kinderen en uw profeten. Dat ook zij uw lof en grote daden God zullen vermelden. Heere, daar zien wij naar uit. Dat wij mogen horen, deze en die is in Sion geboren. Levend gemaakt door de kracht van uw geest. Geef, Heere, dat wij klein denken van onszelf, maar groot van u. Geef dat wij van een grote God grote dingen verwachten. Doe ons leven bij de helsfeiten, ook bij het helsfeit van Pinksteren. Heb dank, Heere, wat u ook nu weer gegeven hebt door uw woord en door uw geest. Heb dank dat u ook nu met uw geest in ons midden was. En dan leggen wij dit woord terug bij u, o Heilige Geest. Neem het als een instrument. Werk uit datgene waartoe u gezonden bent door de Heere Jezus Christus, om van hem te getuigen. Heere, wees bij ons als wij de nieuwe week ingaan. Gedenk ons ook morgen als wij opnieuw onder uw woord hopen te komen. Gedenk uw dienaar die ook dan zal spreken, geef dat de woorden die hij spreken zal geest en leven mogen zijn. Breng ons volgende week zondag opnieuw samen, spaar ons in deze week, dat de dood ons niet treft. En als het zo mag zijn, dat het mag zijn, zoals Stefanus mocht sterven. Ik zie de hemelen geopend en Jezus Christus aan de rechterhand Gods. Bewaar ons dan voor de onverzoende, onvoorbereide dood. Help ons in het werk dat te doen staat. Zegen deze dienst en neem ook daar, wat daarin gebrekkig en zondig was, genadig weg. We bidden en danken dit in de naam van uw Zoon, onze Heer, Jezus Christus. Amen. Laten wij uit het gebed des Heeren het vijfde vers samen zingen. Geef heden ons dagelijks brood. Betoon uw trouwe zorg in nood. Gij weet wat elk op aard behoeft. En wat er volgt, het is het vijfde vers van de berijming van het gebed des Heeren. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.